Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Het is volop revolutie in China eind 1911, aanvang 1912. Als pater Jules de Wolf teruggekomen is in China en benoemd werd in de kleine missiepost van Tannoor in het noorden van de Ortos-provincie. Hij deelde ons zijn missiewerk onder de 500 christenen, maar ook de spannende momenten toen een 3000 man tellend leger van de Kuomintangs er enige tijd in de omgeving verbleven, om dan verder noordwaarts te trekken om andere steden te bezetten en de keizerlijke troepen te verjagen. Maar onze pater schreef toch. Eerlijk gezegd, die Kuomintangs doen hun zaken nogal eerlijk. Ze roven niet en laten het roven of plunderen niet toe. Allee, het noemt een revolutie, maar ze is nog een beetje treffelijk. Alleszins werden de buitenlanders en de christenen deze keer niet bedreigd, ook omdat de nieuwe machthebbers snel een erkenning wilden door de buitenwereld. China is dus een republiek geworden, waar de bezieler van de Kuomintangs, Sun Yat-sen, de eerste voorlopige president werd van deze nieuwe republiek. Er werd volop onderhandeld met militair en staatsman Yuan Shikai, die de keizerlijke dynastie vertegenwoordigde, maar dan toch stilaan overhelde naar de republikeinen. Sun Yat-sen werd dan door hem opgevolgd als president enkele maanden later in maart 1912. De zesjarige keizer trad af en verbleef eerst 12 jaar als gevangene in Peking in de verboden stad. Hoe liep het dan verder? Ondertussen was er ook een echt leger opgericht met de steun vanuit de communistische Sovjet-Unie, met de voorwaarde dat meer communisten zouden worden opgenomen in de Kuomintang-partij. Sun Yat-sen van deze partij overleed plots in 1925. En zoals reeds vermeld, ademde zijn testament een sfeer uit van het communisme, het leninisme en het christendom. En zo kwam Chiang Kai-shek, die trouwens methodisch christen werd, aan het hoofd van de Kuomintang en brak met het communistische gedachtegoed en vervolgde de communisten. Mao Zedong vluchtte met een 20.000 mensen naar het noorden. En om een verhaal kort te maken, in 1949 won het leger van Mao, die de Volksrepubliek China uitriep, en vluchtte Chiang Kai-shek naar het eiland Taiwan met een 2 miljoen volgelingen. Het werd het ontstaan van de Republiek China. Tot zover, uiteraard zeer eenvoudig, deze korte uitleg die uiteraard veel complexer is. Maar in zijn laatste brief van maart 1912 schrijft Pater Jules over een ander, deze keer reëel gevaar, die de kop opsteekt en die hij omschrijft als de eeuwenoude geheime broedersekte van de Kolaohui of de Oude Broeders. Ik zocht het even op. Het was inderdaad een geheim genootschap, officieel een soort van liefdadigheidsvereniging, maar in het echt zeer gericht tegen de vreemdelingen met de slogan China voor de Chinezen. De leden vertegenwoordigden het zuivere ras van de Han-dynastie, die reeds teruggaat naar 206 voor Christus. Maar ze waren dus ook vijand van de keizerlijke dynastie, de Manchus, die eeuwen geleden ook indringers waren geweest uit Manchurije. Pater Jules omschrijft hen verder als een woekernest van brigands en lokaliseert hen vooral in de provincie Shanxi of Shanxi, die trouwens beschouwd wordt als een van de wiegen van de Chinese beschaving, voornamelijk bewoond door deze Han-Chinezen. Het ligt tegen het zuiden van de Ortos-provincie. Maar het is vooral in een andere brief aan zijn broer Jozef dat Pater Jules over deze sekte van de Oude Broeders meer in detail schrijft van wat er gebeurde. Beste Jozef, in het dagblad dat gij mij toezond, had gij met potlood boven het artikel over de sekte van de Kolaohuis het woord socialisten geschreven. Maar ge mocht er even goed geschreven hebben, anarchisten, nihilisten, brigands. Pater Braam schreef mij vanuit Kleinbrugge dat zij in de prefectuur van Zuid-Kansu, nog meer ten zuidwesten van de Ortos, in onze christenheid van Tsing Yang Fao, nogal lelijk kot hebben gehouden. Ze hebben de missiepost belegerd met de woorden Tsi Yang op hun vlaggen, wat verwijst naar het verdelgen van de Europeanen. Ook onze confrater Alfons Valke uit Brugge zat er ingesloten. Verder hebben we nog steeds geen nieuws over hem. En tussen haakjes, onze pater vermeldt ook niets meer in zijn brief over deze confrater. Alleszins overleed hij pas in Schilde in 1948. En ik lees verder. Deze oude broeders plunderen voor hun eigen rekening op zoek naar zilver met hopen, zoals bij de keizerlijke Manchus, maar ook, volgens hun ideeën en traditie, bij de Europeanen. En zo hebben ze protestantse dominees vermoord en gekwetst en vele Manchus. Dit moet ten horen gekomen zijn van de Kuomintangs, die ook tegen de keizerlijke dynastie opkomen. En waarschijnlijk zijn deze oude broeders dan op hun vingers getikt geworden. En daarom is het misschien uit te leggen, toen zij langs Kleinbrugge kwamen, in het zuiden van onze Ortos-provincie, zij geen schade hadden toegebracht aan de kerk en de christenen. Maar wel veel last hebben bezorgd aan de mandarijnen en het volk in de steden, zoals ook in een verdere tocht door de Ortos, meer naar het westen over Ninghia, waar ze in een wildernisgebied kwamen waar er minder controle was, om daar beginnen te plunderen. Maar toch ook overvielen deze rovers de residentie van confrater Jan Terstappen in Hia Yangtze, ook in die regio, terwijl hij niet thuis was. Maar Jan liet zich niet doen. En thuisgekomen is hij met gewapende christenen achter die rovers gegaan en er enige in de benen geschoten. En later gingen deze kwaaddoeners enkele kilometers om wanneer ze daar nog voorbij moesten. Maar verder schrijft Pater Jules toch over nog andere erge gebeurtenissen. Meer noordwaarts in het westen, in de grote missiepost van Santaho, Sint Jacobus, eisten deze Kolaohuis de wapens op. Maar ze kregen ze niet. De christenen in het dorp verdedigden zich en schoten er wel een 10 dood van de 11 mannen. En de pater vermeldt verder, maar onder een zeker voorbehoud. Zo stak een bende van wel 400 man de gele stroom over om op andere plaatsen toe te slaan. Zo vluchten 5 priesters met 1000 christenen uit kleine christendorpen naar een versterkte hoeve. Maar 4 kerken werden verbrand en 30 christenen die niet mee wilden vluchten werden vermoord. Maar Pater Jules noteert wel. We weten het van ooggetuigen of zijn het eerder oorgetuigen. Anderzijds werd het bevestigd door een Mongool op zijn kameel in 24 Kingti. Maar, schrijft hij verder, in de brieven van onze paters komt het verhaal nergens voor. Dus quid nescio, ik weet het niet. Maar er is zeker het een en ander gebeurd. Maar dan schrijft de pater eventjes over een ander gevaar, ook in die meer zuidwestelijke regio van Ortos, zoals in Ninghia, namelijk de Mohammedanen. Zo werd pater Gus van Peert zijn paard afgepakt op de grote baan en zijn residentie geplunderd door Mohammedanen uit zijn gebuurte. Maar hij kreeg later wel zijn blukkes terug door tussenkomst van de gezaghebber van de Mohammedanen die in zijn buurt woont. Tussen haakjes, de aanwezigheid van Chinese moslims heeft te maken met de Mongoolse veroveringen in de 11e eeuw, waarbij moslims, zoals uit Bagdad, werden ontvoerd naar China. En Pater Jules vraagt dan verder aan zijn broer hoe het ginder in het oosten verloopt met al die revolutietoestanden. Het missiegebied van Pater Jozef ligt trouwens bij Mantsjoerije, waar ook bewegingen zijn van Russische en Japanse soldaten. En Pater Jules leest van alles in de plaatselijke kranten, maar wil het fijne ervan weten van zijn broer. Ik ga er nu niet dieper op in. In de eerste reeks van Onkel Pater achterna, waarin we de brieven van Pater Jozef weergaven, werd dit in het lang en breed door hem uitgelegd. En Pater Jules, besluit nogmaals geruststellend over de aanwezigheid van de Kuomintangs, die er toch in slagen een zekere rust en vrede te brengen door hun correct optreden en zeker naar de Europeanen, de missionarissen en de christenen. En de brief aan broer Jozef eindigt alzo: Deus dat nobis et vobis suam pacem. God geve ons en u zijn vrede. En dit op voorspraak van de aartsengel Raphaël. Jules de Wolf. In een brief van half maart 1912 aan zijn zus Leonie en schoonbroer apotheker Oscar, wonend in Antwerpen, schrijft hij: Ik heb u een brief over 14 dagen zowat gekregen. Je hebt misschien gedacht dat ze verloren is gegaan. Het is dat de post hier is blijven hangen door al die beruchte omwentelingen in het land die vandaag bezig zijn. Maar het komt toch goed, zoals ge ziet. Nu, wat zou ik willen schrijven? Gij schrijft dat ge de brieven hebt gelezen die ik naar huis schreef. Ik had jullie wel rapper willen schrijven, maar ik had het veel te druk met het missiewerk en het voorbereiden van de doopsels. Maar ik ga me nu spoeden om te schrijven, zodat de brief nog weg kan over de gele stroom vooraleer deze begint te onttooien. Anders geraakt de brief maar een halve maand later weg. En zo schrijft pater Jules terug over de politieke omwentelingen in het land, en hij besluit: Eigenlijk leven wij hier terug lijk goede geburen, christenen en heidenen samen. En het is hier stil, alsof er nooit geen revolutie waren geweest. Alleen ons lieve Heer weet wat er in China moet worden met een republiek. Ik weet het alleszins niet. Iets zoals in Frankrijk? Dan wordt het een soepje en de moeite niet om de keizer af te danken. Iets lijkt de Verenigde Staten van Amerika. Dat zeggen de kopstukken hier, maar dat zal moeilijk zijn. Beste Leonie en Oscar, mag ik jullie vragen deze brief ook door te sturen naar ons thuis? En ik hoop voort goed nieuws te krijgen van Antwerpen en Brugge. God zegene u en bid voor al mijn christenen en heidense schapen. En alsook voor een herder Jules. En eronder noteert hij nog: zalig Pasen en Pinksteren, het vriest hier nog iedere morgen tot -15 aan -18 graden. En zo zijn we gekomen aan een brief geschreven op 5 mei 1912 uit zijn missiedorpje Tanoor. Beste ouders, broers en zusters, het is nu middag en ik hoor de klok luiden. Het is een eeuwigheid dat ik u niet meer geschreven heb. Mijn laatste brief moet iets van in februari zijn. Sindsdien hadden we hier de paastijd en de vele dopen. Zelfs deze namiddag moet er nog een familie gedoopt worden. Het is hier van alle soorten werk dat ik hier doe. Weet je, ik kom zojuist vanuit mijn nieuw gebouwd kiekekot. Er is nog een halve dag werk en dan zal het af zijn. Ik heb daarvoor bijna 15 meters gevlochten draad gekregen en je kunt wel denken wat voor een monument ik daarvan heb gemaakt. Het kan zelfs niet binnen in de eetkamer van Karel en Helene. Maar je moet niet vies zijn, want ik heb wel mijn handen gewassen voor ik aan die brief ben begonnen. Deze maand, de 6e mei, is het de heilige bloedprocessie in Brugge. Je ziet dat ik niet alles ben vergeten. Het is ook onlangs de verjaardag geweest van broer Karel en ook van mij. Maar die post hier gaat niet rap genoeg om op tijd met alle verjaardagen en feestdagen iets te zenden. Zeker al een zalig Pinksteren aan alle man. Op mijn verjaardag, 5 dagen geleden, de pater werd 37 jaar, heb ik asperges gegeten. Had Gijlen hier geweest, ge had er ook kunnen aanproeven. Mijn Reum Tartaricum, rabarber, staat ook al schoon. Wat de politieke situatie betreft, het was wat te voorzien. Afbreken is niet zo moeilijk. Maar zet dan wat in de plaats dat sterk staat, dat is het probleem. Maar hier te lande zaaien de mensen in het lange en in het breed net of er geen China bestond en ze weten hier nog minder van al die zaken dan de lezers van het nieuws van elke dag of van de Gazette van Brugge. Het is wel zo, door die onrust in de wintermaanden is de voortplanting van het geloof wel wat tegengehouden. Vooral tijdens het gevaar met die brigands van het broedergenootschap van de Kolaohui moesten de mensen veelal in hun huizen blijven. In diezelfde brief, aan zijn ouders, vermeldt pater Jules dat hij een brief ontving van zijn zus, Maria Goddelieve, in het klooster. Maar jullie herinneren zich nog dat dit altijd in het Frans is geschreven. De pater had al enkele keren laten uitschijnen dat hij wel haar brieven graag heeft, maar toch last had om te antwoorden, en dan vooral in het Frans. En dan vroeg hij de laatste keer aan zijn ouders om een brief van hem, geschreven naar thuis, eens aan haar door te geven. Dan moest hij niet in het Frans antwoorden. De brieven die hij bekwam van zijn zusters waren soms tot 12 bladzijden lang met enkel geestelijke lectuur. En zo schreef hij aan zijn ouders in mei 1908: dat zal mij de moeite sparen om weer zo'n lange Franse preek te moeten schrijven. Mijn zuster kan dat beter en gemakkelijker dan ik. Haar brieven zijn trouwens ende zonder ende. Ik krijg ze wel gerne, maar ik sta bot om erop te antwoorden. En over de laatste brief van zijn zuster in het klooster schrijft hij: op de brief van Marie Goddelieve moet ik eigenlijk nooit veel antwoorden, want het zijn allemaal onweerlegbare waarheden en predicaties die erin staan. Ik zou ze zelfs gewoon kunnen aflezen op de preekstoel. Of in een brief van juni 1913 aan zijn ouders kunnen we lezen dat schoonzus Helene hem had laten weten dat zijn zuster Marie Goddelieve haar eeuwige beloftes zal uitspreken in september 1913. En via deze brief aan zijn ouders profiteert pater Jules ervan op die manier dat zijn ouders zijn zus feliciteren in zijn naam. Maar eerst schrijft hij op een ludieke manier om het geheel op een deftige en chique manier te laten overkomen. Nu blijft mij nog een zware plicht te vervullen. Ik zou nu mijn handschoenen moeten aandoen, maar ik weet niet waar ik ze gelaten heb. En kols en manchetten vind ik ook al niet. Dus ik haast me langs deze weg, opdat gijlen in mijn naam haar alle geluk en zegen zouden toewensen met haar beloften en de vrede in de Heer. En zo geraak ik goed op tijd. Dus wilt ge haar mijn welgemeende wensen overzeggen. Want weet ge, moest ik ermee wachten tot mijn kop ernaar staat om in de Franse stijl een epistel te schrijven en te zenden, ik zou ermee te laat komen. Voilà, ik heb nu gezegd wat ik moet zeggen. Daar is nu aan de wet en de plicht voldaan. Anders zou ik nog menige slapeloze nachten moeten doorbrengen. De rest van de brief gaat over familiale aangelegenheden. Zo schrijft hij een woordje over zijn broer Karel, apotheker, dus gehuwd met Helena. Aan hun brieven zie ik dat ze goed te garen kabazen. Dit wil zeggen vriendelijk met elkaar omgaan. En dat verwondert mij niet. Van geen een van de twee kan ik iets contraire vertellen. Dat ze zomaar verder doen. En dat ze maar van de medicijnenflesjes mogen afblijven. Verkoopt ze liever en vele dan dat ge ze zelf zou nodig hebben. Veel moed. En dat ze bij schoon weer maar eens naar de zee gaan. Het is een mens een lange leven. Ik wens het trouwens soms dat ik er ook naartoe kon gaan. Leentje, doe maar alzo voort met mij veel ditjes en datjes te schrijven. Ik zal het niet verklappen. Beste ouders, doe mijn beste groeten aan familie en kennissen binnen en buiten Brugge. En ik hoop dat ik binnenkort nog veel goed nieuws mag vernemen. Er zal wel reeds een brief van Nullen onderweg zijn. Mijn adres is nog altijd Roman Catholic Mission, Saratsi Province of Shanxi to Reverend De Wolf. China via Russia. Vader en moeder, een kruisken alstublieft en bid allemaal voor uw genegensten Jules de Wolf.